Wij gaan met elkaar lezen. We lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 15. Een bekend verhaal, het verhaal van de verloren zoon. Een verhaal wat voor de meeste mensen heel bekend is, maar ik hoop vandaag toch u ook een andere blik op dit verhaal te kunnen geven. Lucas 15, vanaf vers 11 tot en met 32. Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Daar spreekt Jezus: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem, en deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen de slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: Uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. En toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: Zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nog nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover. Gemeente van Jezus Christus, ik weet niet of je wel eens wat kwijt bent geraakt. Dat zal ongetwijfeld wel eens gebeurd zijn geweest. Ik had dat een tijdje geleden toen ik naar een conferentie ging. Ik had een predikantenconferentie in Engeland, een tijdje geleden. En daar ga ik al met een aantal collega's aan toe. Een conferentie van de Reformed Baptists. En dan gaan we meestal vanaf Schiphol naar Manchester of Liverpool en pakken en huren we een auto. En dan rijden we vanzelf naar een prachtig conferentiecentrum wat ergens midden in de natuur ligt, waar je niet zomaar kan komen. En het was op 2, 3 en 4 januari. Dat was eigenlijk de dag dus na Nieuwjaarsdag. En dat viel op dinsdag, woensdag, donderdag dit jaar. En op zaterdag had ik zoiets: ik ga mijn spullen vast bij elkaar halen. Want ze zou op nieuwjaarsdag nog naar de familie gaan in de Randstad. En van daaruit zou ik naar het vliegveld gaan om daar vervolgens naar Engeland te gaan. En mijn vrouw zei, pak vast je spullen bij elkaar. En dat deed ik dan ook keurig. En alle spulletjes in de koffer gedaan. En dan print je je papieren uit. Je zorgt dat je paspoort bij de hand is. En dan kijk je ook even of je alles hebt. En om een auto te kunnen huren heb je meestal een creditcard nodig. En nou ja, ik controleerde dat ook even. En normaal zit dat ding altijd in mijn portemonnee. En ik controleer dat eigenlijk nooit. Mijn vrouw zei, kijk nou, heb je dat ding nou ook? Ik zei, ja, die zit altijd daar in dat vakje. Maar ik keek in mijn portemonnee en mijn creditcard was weg. Dan krijg je het benauwd. Zaterdagmiddag, 3:30, 4:00, vlak voor oudejaarsdag. Denk, oh nee. Nou, dan ga je alle pasjes uit je portemonnee halen. Je kent dat wel. Nog een keer kijken. Portemonnee binnenste buiten keren. Of dat ding er ook echt niet in is blijven steken. En dan krijg je het steeds warmer. En ik had mijn bureau al gezocht. Gelijk internetbankieren geopend om te kijken of het niet was afgeschreven. Of die gestolen kon zijn. Niks te zien. En uiteindelijk nadenk, waar ligt dat ding? Bureau ondersteboven gekeerd. Want daar had ik hem toch het laatst gebruikt. Niks te vinden. Tot ik dacht, mijn vrouw die zei, waar heb je hem dan altijd zitten in je portemonnee? Ik zei, ja, naast de bonuskaart van de Albert Heijn en de rijbewijs. En ze zegt, ja, nou ja, heb je die de laatste keer nog gezien? Ik zeg, helemaal geen erg in gehad. Ik heb geen idee. Ze zegt, is hij dan niet bij de supermarkt eruit gevallen? Ja, zou kunnen. Maar ik kreeg het steeds benauwd. Ik wilde de bank al gaan bellen. Ze zegt, mijn vrouw zegt, loop nog even naar de Albert Heijn. Vraag het dan eventjes voor de zekerheid. Die zit bij ons aan de overkant, dus ik naar de Albert Heijn toe. En bij de balie. En ik vraag, ja, ik ben mijn creditcard verloren. Hebben jullie misschien gevonden? Nou, een van de Norse mevrouw achter de balie stond iets te zoeken in een van de la. Heet u BMA van de Hoek? Ik zeg, ja, dat ben ik. Jongen, dan kan je zo blij zijn als een klein kind. Ik kon dat mens al zoenen achter de balie. Heb ik niet gedaan hoor. Maar je bent dan verschrikkelijk blij. Want, nou, daar lacht hij. Ze zegt, je had er al eerder mogen komen, want hij ligt er al 3 maanden. Dat is wel wat er gebeurde. Hij lag al 3 maanden daar in het vakje bij de Albert Heijn. Die blijdschap dat je dan iets kwijt bent, je hebt het gevonden en dan die blijdschap, ik heb het weer. Nou, dat is eigenlijk eenzelfde setting als het verhaal wat we zojuist hebben gelezen. En als je je Bijbel erbij pakt, dan zul je zien dat voorafgaand aan dit verhaal, dus vanaf vers 1 tot en met 10, dat er nog 2 verhalen staan die gaan over iets kwijt zijn en iets vinden. En ik zal u zeggen, die 2 verhalen hebben hier alles mee te maken om het verhaal van de verloren zoon goed te gaan begrijpen. Want ik zeg u eerlijk, als het hebben over het verhaal van de verloren zoon, dan denk ik dat velen van u kunnen dat verhaal wel aardig opzeggen. Als u op een verjaardag zou zitten en iemand zou ernaar vragen, denk ik dat je het verhaal van de verloren zoon, de meeste van u, dat bijna wel uit hun hoofd zouden kunnen gaan vertellen. En we hebben ook heel makkelijk onze opvattingen ook wel over dat verhaal van de verloren zoon. Dat het geweldig is als je verloren bent en dat je een plekje hebt en dat God ons lief heeft en ons aanneemt. We kunnen er van alles van maken. We kunnen ons heel vaak de jongste zoon voelen. Rebels en toch aangenomen. We kunnen ons soms de oudste broeren voelen. Over wat er allemaal gebeurt om ons heen. En sommige opa's en oma's onder ons zouden zich wel eens de vader kunnen voelen. Ze denken, ach, 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 die kinderen. Maar om dit verhaal goed te begrijpen, gaan we eens kijken wat staat daar nou eigenlijk voor en omheen. Want voordat we heel makkelijk een eigen invulling kunnen maken van het verhaal van de verloren zoon, dan zien we dat het verhaal begint met een verhaal over 100 schapen. 100 schapen en 1 schaap wordt kwijt. Die raakt kwijt en die is in de woestijn. En dan vraagt Jezus, wie zou er niet achteraan gaan om dat schaap te gaan zoeken? En 99 achterlaten om die ene te gaan zoeken. En in een agrarische samenleving als toen, waarbij iedereen iets met het boerenleven had, zou je gezegd, ja natuurlijk. Natuurlijk ga je zoeken wat je kwijt bent. Natuurlijk ga je dat ene schaap ga je halen. En dan staat er ook, en als je thuis komt, dan zou je iedereen erbij halen, zou je blij zijn. Want ik was iets kwijt en ik heb het gevonden. 1 van de 100. Het verhaal daarna, dan gaat het niet over 1 van de 100, maar dan gaat het over 1 van de 10. Een vrouw heeft 10 muntjes in huis, die nogal wat waard zijn. En een van die 10 muntjes is kwijt. Ze keert het hele huis binnenste buiten van die penningen. En ze veegt als het ware met een stofkam haar huis door. En ze vindt het ene muntje. En ze zegt, geweldig, ik ben blij, ik heb het gevonden. Ze nodigt haar buurvrouwen uit. Kom het met mij vieren. En ze hebben feest. Want ik heb de verloren penning gevonden. Nou, als mensen geld kwijt zijn, dan gaan ze een hoop doen. Kijk naar mij. Als je je creditcard toch verliest. Hè? En nu gaat het niet over 1 van de 100. Niet 1 van de 10. Maar gaat het over 1 van de 2. Of misschien wel sterker gezegd. 2 zonen en 2 verloren zonen. En daar wil ik met u naar kijken, naar dat stukje. Want er gebeurt iets in het verhaal. En nogmaals, om het verhaal van de verloren zoon kan ik heel zo rooskleurig maken als u wilt. Ik kan het zoetsappig maken. Ik kan er een soort Hollywoodfilm van maken met een prachtig plot en een verhaal en de blijdschap van die verloren zoon die terugkomt. Maar dat is niet wat in de Bijbel staat. Wat in de Bijbel staat, gaan we eventjes weer een stukje verder terug. Namelijk het begin van hoofdstuk 15. En daar is eigenlijk de start van het verhaal van de verloren zoon. Hier begint het met de eerste 2 versen in hoofdstuk 15. Wat staat daar geschreven? Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem, bij Jezus dus, om hem te horen. En de fariseeën en schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Hier begint een serie gelijkenissen van 3 stuks die bij elkaar horen. En het antwoord is op deze 2 versen. Waaronder dus het verhaal van de verloren zoon. Hier staat een groep mensen. En de schrift is hier heel expliciet. Al de tollenaren en al de zondaren. Alsof de hele mensheid daar voor de Heer Jezus staat. En 1 groepje apart staat. Tollenaren. Dat was echt het tuig van de richel in die tijd. Dat was het slechtste wat je kon bedenken. Daar stonden onderaan, daar kon je eigenlijk meer mensen, de zondaren, dat waren de overspeligen, de hoeren, de bedriegers, alles wat je maar kan bedenken. En dat deugde niet, het stond daar. En er was een groep mensen die had daar een bezwaar tegen. Niet omdat die mensen daar stonden te luisteren. Maar de opmerking is, en luister goed naar wat ze Jezus verwijten. Deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Deze man. Ik hoor in de oudste broer, deze zoon van u. Het is niet Rabbi Yeshua, niet meester, niet Jezus van Nazareth. Deze man. Er wordt afstand gecreëerd. Ik wil hier niks mee te maken. Deze man. En ze rekenen hem bijna onder de zondaren. Dat is wat gebeurt. En ze morden onder elkaar. Dit kan toch niet, dat doe je toch niet. En het klopt in die tijd. Het was not done. Dat doe je niet om te gaan eten met dat soort mensen. Daar wilde je niet mee in de buurt komen. Wij zijn toch een keurig volk, opgevoed door de Torah. En als wij niet gedragen naar de Torah, kan de Heere niet komen. Zo dachten de Farizeeërs. Eerst moest het koninkrijk in orde zijn en dan zal de Messias komen. Dat was het gedachtegoed van de Farizeeën. Dus als jij je dan in gaat laten met mensen die niet naar de Torah leefden, dan belemmerde je de komst van de Heer. Bizar eigenlijk. Terwijl de Heer onder hen stond. Deze reactie. Hij was onder hen. En dit gebeurde. En Jezus gaat het dan uitleggen. En dan is het natuurlijk pijnlijk. Dat blijdschap van 1 van de 100 schapen en 1 van de 10 penningen. Maar oh, wat is het moeilijk als het dan om mensen gaat. Wat hebben we dan centen en bezit lief. Maar als het om mensen gaat. En deze verloren zoon paste precies in het plaatje van de fariseeën. Een kansloze jongen die het totaal verbruikt had. En ook niets meer, die had geen kans meer. Dit was klaar. En mocht hij ooit nog terugkomen, dan zal hij gelinst worden. Vreselijke jongen, afschuwelijke dingen bij elkaar gedaan. En dan gaan we eens kijken naar wat is nou het probleem eigenlijk in het verhaal. Ik ga in 4 punten dit langs. Namelijk het handelen van de jongste zoon, A. B, de reactie van de vader. C, het handelen van de oudste zoon. En D, opnieuw de reactie van de vader. Ik begin bij het handelen van de jongste zoon. Veel mensen denken dat het hele grote probleem is in dit verhaal dat de jongste zoon vraagt om de erfenis. Dat is op zich een redelijk gênante actie, maar dat is niet het ergste. Want het had oké geweest als de jongste zoon het gevraagd had. Hij krijgt niet een zak geld, hij krijgt land. Dat is wat hij krijgt. De goederen wordt hierover gesproken. Het zijn spulletjes. Meestal is dat een stuk land, wat dieren erbij, misschien wat tuingereedschap en allerlei andere goederen die erbij hoorden. En misschien ook wel een beetje geld. Als die jongen dat land had gebruikt en hij had geïnvesteerd in het land, een nieuwe schuur neergezet of wat geïnvesteerd, dan had het wel oké geweest. Dan, dat is iets wat wel vaker gebeurde. Daar zit het probleem niet in. Het probleem zit hem in vers 13. Het vermogen werd verdeeld en dan staat er, en niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. En hier zit voor de Joodse hoorder een groot probleem. Deze jongen verkoopt het land. In onze maatschappij, als jij land verkoopt of je huis verkoopt of op funda zet, niemand die daar een probleem heeft, moet je dat zelf weten als zaken doen of je wil een nieuw huis. In Israël lag dat gevoeliger. Je verkocht namelijk geen land. Land werd gezien als iets wat door de Heere is gegeven. De tijden van de intocht in Israël werd het land verdeeld onder de stammen van Israël. En die stammen, binnen de stam werd het verdeeld onder de families. En het land was door de Heere gegeven, verdeeld onder de stammen, verdeeld onder de families en diende binnen de familie te blijven. En het was een ontering van God en een ontering van je familie. En helemaal ook een ontering van je vader, als je dat land verkocht, alles achter je liet en ver wegging alsof het je niks kon schelen. En hier ligt het grote probleem voor de Joodse hoorder. Dat doe je niet. Dit is land van de Heere. Dit is heilige grond. En deze jongen verkoopt alles, reist weg naar een verre land, verkwist daar notabene nog zijn vermogen in een losbandig leven. Maar goed. De fariseeën hoorden dit aan, vonden dit afschuwelijk, maar kregen deels hun zin. Want als we verder lezen, dan zien we namelijk dat deze jongen, door wat hij gedaan heeft, het gaat al snel boontje om zijn loontje. Want, staat er in vers 14, hij had alles er doorheen gebracht, en ja hoor, de ellende breekt los. God grijpt in, denkt de farisee. Er komt een grote zware hongersnood. Die jongen krijgt het zwaar. Hij krijgt de consequenties van de zonde over zich heen. Als ware een oordeel over deze keus. Zware hongersnood. Gebrek. Het werd zo erg dat hij heen ging en voegde zich bij een van de burgers van dat land, in het verre land. En dat blijkt wel omdat er een heidense boer hem opvangt. Want een Jood zal nooit varkens houden. Dus een heidense varkensboer vangt die jongen op, stuurt hem naar de akkers om de varkens te weiden. Hoe onterend wil je het hebben? Het plaatje wat Jezus schetst is vooral over ontering. Wat is dit ver afgezakt? En de fariseeën die aan die zijkant stonden te morren zeggen, zie je wel, ja, dan krijg je ervan. Boontje om zijn loontje. Het wordt zo erg dat hij er verlangde naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. En zelfs dat krijgt hij niet. Tot zover weinig problemen. De consequenties van de zonde, de afgrond in, een spiraal van negativiteit, eigen schuld, dikke bult. Maar dan verandert het verhaal in vers 17. Hij komt tot zichzelf. En of dat nou tactiek is of zonder berouw, hij zegt, ik heb gezondigd, dus hij geeft aan, ik heb erover nagedacht. Maar slim is het ook wel, want hij had het niet best daar. En hij besluit om zichzelf aan te gaan melden als werknemer bij zijn vader. Wellicht is het beter dan de situatie waar hij nu zit. Hij beseft heel goed, ik kan niet aankloppen als zoon, maar ik kan wel naar mijn vader toe. Dan kan ik het proberen. En er getuigt ook iets van inzicht. Hij zegt, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Dat wist de jongen wel. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Dat wist hij ook. Maak mij maar als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. Tot zover eventjes wat hier gebeurt. Dan komt punt 2. De reactie van de vader. B. Voor ons, met onze westerse bril kijkend naar dit verhaal, vinden wij het natuurlijk prachtig wat hier gebeurt. De vader staat op de uitkijk en wij zien daar als het ware een wijd uitgespreide arme man die klaar staat om zijn lieftallige zoon in zijn armen op te nemen. Zo zouden wij tenminste misschien doen, of er een beeld bij hebben, want dat is de liefdevolle vader. En daar halen wij uit het feit dat deze man staat van ver van hem verwijderd en hij was met innerlijke ontferming bewogen. Wij maken daar een erg rooskleurig bewogen van. Wat deze man doet, is vooruit gaan bij het dorp waar hij woont. Je moet je voorstellen, de boerderij stond waarschijnlijk meestal in de meeste Israëlische settings. Boerendorp verleven, een aantal boerderijen bij elkaar. Deze man gaat een stuk verderop deze zoon opvangen. Waarom? Omdat als deze zoon niet op was gevangen door de vader, en deze komt met zijn plunjezak het dorp inlopen, in de Midden-Oosten cultuur, dan had hij de boerderij niet gehaald. Want in de wijcultuur van toen, van eer en schaamte, zoals dat vandaag in het Midden-Oosten nog steeds geldt, in heel veel culturen, als die man, die eervolle vader, zo gekwetst is, zo verschrikkelijk vernederd is, dan pak je die jongen. En deze jongen was denk ik publiekelijk gestenigd op het dorpsplein van het dorp waar dit zich afspeelt. Want wij zouden dat gewoon noemen eerwraak. Dat zou er afgespeeld hebben. En wat deze vader doet om te voorkomen dat deze jongen daar gepakt zou worden, wat heel normaal zou zijn in die cultuur, want je lost het op met tikken. Ze kregen gewoon, je werd in elkaar geslagen. Fysieke correctie. Hij is zo innerlijk bewogen. Hij gaat daar staan. En de vraag is nu, wie wordt hier nu vernederd? De vader bespaart de vernedering van de zoon en vernedert zichzelf. En we zien het evangelie steeds verder in dit verhaal binnenkomen. De vader die daar gaat staan, het hele dorp ziet het, merkt het, weet het. En dan wordt het nog erger. Die vader, die is met innerlijke ontferming bewogen, onbegrepen. En dan snelt hij hem tegemoet. Als iemand tegemoet snellen in die tijd, die stamvaders, want dat is waar het hier over gaat, de eigenaar van deze boerderij, die hadden vaak lange tunieken aan. En om hard te kunnen lopen, moet je dat tuniek een stukje optrekken, zoals hè, als mijn vrouwen zullen dat weten, als je een lange jurk aan hebt, dan kan je niet gaan rennen. En dan moet je dat een beetje optrekken. Gênant. De mensen zullen wel gedacht hebben. Dan werden de blote benen van deze man werden zichtbaar. En de rest van het dorp zal gedacht hebben, moet je nou toch kijken. Die man laat zich gaan. Dat kan niet. Dat is een ontering. Deze vader is zoveel innerlijke ontferming dat hij zichzelf vernedert ten overstaan van alles en iedereen. En dat gaan we straks zien, het wordt nog veel erger. En zo valt hij deze jongen om de nek. En normaal gesproken werden hier de klappen uitgedeeld. Wat heb je me nou aangedaan? Maar hij kuste de jongste zoon. En de zoon zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader roept de slaven er al bij. En zegt, haal het beste gewaad. Haal de ring tevoorschijn. Geef hem om zijn hand en sandalen aan zijn voeten. Wat de vader hier doet, door zichzelf te vernederen, maar hij wisselt de onwaardigheid van deze jongste zoon in voor waardigheid. Niet pas achteraf, Niet als hij zich eenmaal gedraagt. Nou, dan zullen we eens kijken of je weer in aanmerking komt voor je zoonschap. Dan zullen we eens kijken. Want wat deze vader doet, die mantel is een teken van waardigheid. Die ring, dat is een teken van erfenis. Een van macht. Een zegelring, zoals dat ook vaak wel getekend wordt. Hij krijgt weer erfenis. Sandalen. Slaven liepen op blote voeten. Zonen lopen op sandalen. Voordat die jongen zowat nog maar terug was op de boerderij, werd hij al waardig geacht. En zo komt deze jongen weer terug aan de hand van de vader in zijn koninkrijkje, op zijn erf. Dat is wat de vader doet. Waarde, onwaardigheid wordt ingewisseld voor waardigheid. En de vader in zijn waardigheid treedt op in nederigheid. Dat is wat er gebeurt. Want deze, mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Want dat is wat de vader zegt als hij terugkomt met de zoon. Zegt, haal het gemeste kalf. Laten wij vrolijk zijn. En nu even stop. Denk eens aan die andere twee verhalen. 100 schapen. 10 muntjes. Bij ieder verhaaltje lees je dat er blijdschap is. Kijk het maar na. Dat de buurvrouw die organiseert een feest. De schapenhouder organiseert een feest. En ook deze vader organiseert een feest. Tot nu toe lopen deze drie verhalen synchroon. Maar het stopt niet. Er is feest. Er valt wat te vieren. Laten wij vrolijk zijn. Nu gaan we naar punt C. Het handelen van de oudste zoon. Iedereen is vrolijk, viert feest op één na. Kijk maar mee naar vers 25. De oudste zoon was op de akker. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Het is raar. Een oudste zoon behoorde precies te weten wat er aan de hand was in het gezin. De oudste zoon is namelijk de plaatsvervanger van de vader en representant van de vader. Hij was meestal ook de gastheer. De oudste zoon had in de oude cultuur van Israël de taak om gastheer te zijn. Als er een feest was, dan moest de vader zich kunnen ontspannen met zijn gasten. Die moest zich niet druk hoeven te maken over eten, drinken, mensen binnen uit te laten, jassen ophangen. De vader moest tijd hebben. Dat was de meest eervolle plek. En de oudste zoon had de taak om dat te regelen. Maar hij was er niet. Hij moet het is zo ernstig dat deze jongen zelfs moet vragen wat er aan de hand was. Hij wist totaal niet wat er in het vaderhart van deze man omging. Zijn innerlijke ontferming voor de jongste zoon, hij had geen sjoegen. Hij hoorde muziek en muziek was meestal teken, er is iets aan de hand. En waarschijnlijk betekende het ook dat het huis vol was. Want muziek in het dorp betekende er is iets te vieren. Dat kon een aanstaande bruiloft zijn, dat kon een goede oogst zijn, dat kon iets anders zijn wat te vieren. Maar harde muziek betekende komma voor alle andere boerderijen. En die mensen kwamen en er was feest. En de knecht had ook de opdracht gekregen om dat gemeste kalf te slachten, om het gereed te maken. En de oudste zoon moet vragen wat is aan de hand. En de knecht vertelt wat er aan de hand is. Uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat uw broer is gekomen en hij hem weer gezond heeft teruggekregen, vers 27. En dan gaat het fout. Nogmaals, die taak van die oudste zoon. Dan moet je goed kijken wat er staat. Hij werd boos. Hij werd verschrikkelijk boos. Wij kunnen dat soms wel voorstellen. Hoe dat zit, hoe dat voelt. Maar ik ga u laten zien dat het een leugen is. Dat het niet terecht is dat deze oudste zoon boos is. Maar kijk naar die kleine woordjes die er nu staan. Er staat, hij werd boos, in vers 28, en wilde niet naar binnen gaan. Moet je je voorstellen, de setting. Een huis vol met mensen. Allemaal buurtbewoners, familieleden, mensen die daar op die boerderij woonden, mensen met grote families. Die oudste zoon staat buiten te mokken. De vader is binnen. Al die gasten zien wat daar gebeurt. Die denken, waar is die oudste zoon? Waarom is die zo'n ongemakkelijke sfeer? En die zoon staat buiten. En het wordt zo ernstig, dat in vers 28 staat, toen ging zijn vader naar buiten. De vernedering van de vader gaat door. Hij moet te midden van al zijn gasten naar buiten om zijn zoon te halen. Zoals hij ook zijn jongste zoon haalde op afstand. En hij spoorde hem aan. Hoe gênant. Deze oudste zoon moest aangespoord worden door de vader. Iedereen zag het. En iedereen dacht, geef die jongen een paar tikken. Corrigeer hem. Doe iets. Zoals dat normaal was in de cultuur. Nou, de zoon bedacht zich niet en dacht, ja inderdaad, u heeft gelijk, ik moet me niet zo aanstellen. Nee hoor. Publiekelijk, waar alle mensen bij zijn, gaat deze zoon nog een tandje verder met de vernedering van de vader. En publiekelijk schoffeert hij de vader door te zeggen, niet zo de jongste zoon komt en zegt mijn vader. Hij neemt de titel vader zelfs niet meer in de mond. Ik. Kijk maar, vers 29. Ik dien u al zoveel jaren. En nog nooit een gebod overtreden. En u hebt mij nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar die zoon van u. Niet mijn broer. Die zoon van u. Die gekomen is en uw bezit met hoeren opgemaakt heeft. Hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Deze oudste zoon gaat de keer waar al die mensen bij zijn. En ergens hoor ik er wel als mensen zeggen, ja, maar ik snap hem wel. Ik snap die oudste zoon, ik kan er wel in komen. Als je heel lang gewerkt hebt, je krijgt nooit iets. Ja, dan word je een keertje boos. Het is een leugen, mensen, om dat te denken. Ik ga u laten zien waarom. Wij denken dat deze jongen nooit iets gehad heeft. Dat zegt hij. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Nou, dat zou misschien als kunnen, dat heeft hij wel gedaan. Laat ik u ook zien. En nooit een bokje gegeven. We gaan even terug naar het begin van het verhaal. Kijk in je Bijbel naar vers 12. Want daar staat het antwoord. Helemaal aan het begin van het verhaal. De jongste vraagt om het deel van de goederen dat mij toekomt. Maar er staat nu niet achteraan en de vader gaf hem het deel wat hem toekomt. Kijk maar eens wat er staat. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Kijk eens wie daar ook een stukje krijgt. Dat is de oudste zoon. En was het niet zo dat de oudste zoon de taak had om voor de vader op te komen? En zien we dat deze oudste zoon nu een groot protest geeft naar de vader? Wat doet u nu? Of die jongste zoon eens even apart neemt en zegt, wat doe je nou? Nee hoor, het werd keurig verdeeld. Hij protesteert niet. Waarschijnlijk was dat het landje waar hij aan het werk was. Ver weg, ergens misschien achteraan. Zijn eigen eilandje gecreëerd. Met zijn eigen wetjes en regeltjes misschien. Maar de vader had het verdeeld onder hen. Beiden hadden ze het gekregen. En dan zegt hij hier nu en plein publiek tegen de vader. Ik heb nooit een bokje van u gekregen. Hoe gênant is dat? Terwijl alle dorpsbewoners wisten dat die jongen ook land had gekregen. En waarschijnlijk daar ook al op bezig, want dat staat er ook. Hij was op zijn eigen akker bezig. Op de akker. Nooit heb ik iets gekregen. Deze oudste zoon, die heeft een groot probleem. Hij heeft inmiddels een bedrijfsmatige relatie met de vader gekregen. Maar heeft geen vader-zoon relatie. Pijnlijk. Maar we gaan nu naar de reactie van de vader. Punt D. Vers 31. Ook hier zien we dat de vader constant blijft. Bij de jongste zoon, bij het ontvangst van de jongste zoon, werden er geen klappen uitgedeeld, werd er geen verwijten gemaakt. En ook bij de oudste zoon niet. De vader blijft de constante liefhebbende vader. En in plaats van die zoon snoeihard aan te pakken, omdat hij zo vernederd is, zegt deze vader, kind. Allereerst dat woord al, kind. nadat je zo vernederd bent, gewoon kind blijven zeggen. En natuurlijk, als je zelf kinderen hebt, snap je dat je dat liefst altijd blijft doen. Maar tegenover het nooit en niks van de oudste zoon staat hier het altijd en alles. Textueel is dat een controverse, continu. Nooit iets gekregen, niks gedaan. Kind, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Tegenover het nooit en niks staat altijd en alles. Dat is wat de vader zegt. Deze oudste zoon, die heeft altijd er kunnen zijn. Hij is niet tekort gekomen. Hij heeft altijd al mogen genieten, maar hij heeft het klaarblijkelijk niet gedaan. En hij heeft het ook klaarblijkelijk nooit begrepen. Gods kind mogen zijn en niet kunnen genieten van die geweldige positie. En dat is wat Jezus de Farizeeën meegeeft. In deze drie verhalen op de vraag, hoe kan het dat Jezus eet met zondaren en de mopperende mensen? En Jezus zegt, wat van mij is, is van jou. Jullie zijn het volk van de Heere. Kijk eens wat je hebt gekregen. En dan sluit dit Bijbelgedeelte af in vers 32. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Verwijzend naar die andere twee verhalen is dat continu de conclusie. En hij zegt tegen de Farizeeën, waarom jullie niet? Waarom vind je het zo erg dat de zoon des mensen eet met zondaren? Hij was toch dood en is er levend geworden? Hij was verloren en is toch gevonden? Hoe kan het dat je wel blij kan zijn met een van de 99 schapen of een van de 10 muntjes, maar niet wanneer één mens terugkomt? Hier zijn twee verloren zonen, mensen. En het verschil tussen de oudste jong en de jongste zoon is dat de jongste zoon vernedert de vader en doet dat op grote afstand, verre weg in een heidense omgeving. Maar de oudste zoon doet het recht in het gezicht van de vader. En dat is het erge. En weet u, ik denk dat dat soms wel eens bij de positie van ons kerken wel eens verdraaid dichtbij zou kunnen komen. En zie ik regelmatig dat in de gemeenten van Jezus Christus mensen iedere zondag in een mooiste pakje vooraan in de rij kunnen staan. Bijbelteksten uit hun hoofd kunnen lezen. Van alles en nog wat doen in het koninkrijk van de Heer. Geweldige dingen kunnen noemen. Maar de vader onteren recht in zijn gezicht. Want het hart is er niet bij. En wat de Heere hen gegeven heeft, iedere keer weer afslaan. Jezus wil een gemeenschap, een kerkgemeenschap, die vergeeft, die herstelt. Weet u, wat ik heel vaak meemaak? Ik heb het laatst van iemand gehoord die tot geloof is gekomen. En een aantal jaren in kerken op zoek was naar een plek. Die zei tegen mij, weet u, ik ben dankbaar wat de Heer Jezus voor mij gedaan heeft. Na alles wat ik heb aangericht en uitgevreten, heeft hij mij aangenomen. Ik kan Jezus vertrouwen. Ik heb zijn vertrouwen gekregen. Maar ik krijg het vertrouwen maar niet van de kerkmensen. Want hij had een drugsverleden, had al een aantal dingen gedaan. Hij zegt, ik kom in de kerk. Ze vertellen over de genade van de Heer Jezus Christus. Over vergeving en verzoening. Maar ik moet me altijd weer verantwoorden. En altijd weer bewijzen. Mijn onwaardigheid is door God ingewisseld in waardigheid. Maar bij zijn personeel en kerk lijkt het toch maar verdraaid lang te duren. En ik herkende dat. En ik vind het ernstig om dat te ontdekken. En tegelijkertijd om te ontdekken wat hier gebeurt. Weet u, als de jongste zoon, die wordt bij de voordeur zijn waardigheid gegeven. De vader heeft niet gezegd, kom maar binnen. Probeer het een tijdje uit. Kijk eens eventjes of het lukt. En als je goed je best doet en je een beetje gedraagt naar onze normen en waarden op onze boerderij. Nou, misschien over een tijdje dan wil ik die mantel wel eens geven. En als je echt goed je best doet, dan krijg je ook die ring en die sandalen. Maar dan moet je echt je best gedaan hebben. Weet u, als het zo gaat in het koninkrijk van God, is het koninkrijk en de hemel leeg. Dan had ik er namelijk ook niet kunnen zijn. En dan kunnen we hier de tent wel opdoeken. Als het zo zal gaan, mensen. En toch gaat het heel vaak in kerk op die manier. Dat wij willen kijken hoe iemand zich gedraagt. En hoor ik opmerkingen soms in gemeenten over, ja, jouw kleding, jouw verleden. En och, ja, je kan je eigen kinderen al niet opvoeden. Of, hè, goh, je bent gescheiden, zo en zo. En we weten van alles te zeggen. Maar wanneer kunnen wij waardigheid geven aan mensen? Het antwoord ligt alleen maar, kijk naar jezelf. Hoe is het mogelijk dat wij over liederen in en alles nog wat waardigheid ontvangen? Als je naar je eigen ziel en je hart kijkt. En ook naar mij, ik zeg het er gelijk bij. Wat ik allemaal gedaan heb, ik zal de Heer niet waardig zijn. Maar hij heeft mij vergeven. Hij heeft mij aangenomen als kind. Voordat ik ook maar bij zijn koninkrijk kan komen. Want zijn koninkrijk is goed, heilig en rechtvaardig. Hij reinigt ons van al onze zonden. Niemand is waardig uit zichzelf dan door het bloed van het lam. Uit onszelf derven wij de heerlijkheid Gods. Maar om niets worden wij gerechtvaardigd. En laten we in de kerken dan eens ophouden met elkaar te oordelen. En de hele tijd iets te vinden van elkaar. En continu maar te wijzen op wat we verkeerd doen. En natuurlijk, we moeten mensen helpen te groeien naar het beeld van de Heer Jezus. Dat is onze taak. Maar dat doen we vanuit onze nederigheid. Dat doen we vanuit de kracht van de Heilige Geest. Dat doen we omdat Jezus voorhouden. En kijk naar Hem. En als we naar Hem kijken, dan is het een continu versteld staan van de enorme liefde en genade die God ons geeft. Jezus wil een gemeenschap van vergeving en herstel. Hij wil niet een kerk van slaven, maar een kerk met zonen en dochters van de levende Heer. Hij geeft ons die waardigheid door te sterven aan het kruis. Door compleet de nederigheid en de complete vernedering te dragen. Zoals we in dit verhaal zien. De vader wordt door de oudste en de jongste zoon continu vernederd. Continu. Ook door ons. Wat van mij is, is van jou. Dit is onze hemelse vader. Een kerk van zonen en dochters. Een kerk die blij is. Laten wij blij zijn als mensen zich tot Jezus keren. Laten wij blij zijn als iemand een stap zet in de richting van de Heer Jezus. En misschien niet in 5 minuten helemaal kan leven naar het prachtige beeld wat wij met elkaar creëren. Maar stappen zetten, binnenhalen en zeggen, jij bent waardig. Jij bent geliefd. Groei naar het beeld van de Heer Jezus. Overstelp mensen met liefde en genade. En ze zullen hongeren naar meer. En ze zullen groeien naar het beeld van de Heer Jezus. Zo moeten wij mensen in onze families, in onze gezinnen, onze kinderen, kleinkinderen, buren. Zo moeten ze benaderen. En niet te gaan beginnen of je kleding goed zit. Of ze op zondagmorgen wel in de kerk zitten. Enzovoort, enzovoort. Dat leren ze zodra ze de Heilige Geest ten diepste ontvangen. En ervaren dat ze aangenomen kinderen zijn. Dat de Heilige Geest kan gaan werken. Wij moeten vrolijk en blij zijn. Geen morrende mensen aan de zijkant. Maar mensen die vol zijn van Gods liefde. Die dezelfde innerlijke ontferming hebben. En bereid zijn de weg van vernedering en verlaging te gaan. Ook in ons leven. Omdat Jezus ook ons heeft gekocht en betaald. We kunnen niet anders. Want alleen door de genade van God zijn wij zelf welkom geheten in zijn koninkrijk. Jezus zelf heeft ons onze waardigheid teruggegeven. En daarom eet Jezus vandaag nog steeds met zondaren. Van harte. Hij is er vandaag de dag nog steeds op uit. Om de wereld die door Satan misleid wordt, op te zoeken, met hen te eten. Wat de morrende menigte daar ook van zegt. Volgen wij Jezus of morren wij tegen Jezus? Amen.